Goedemorgen, gemeente van Jezus Christus. Dankjewel dat jullie hier vanochtend zijn gekomen. Dat jullie een keuze hebben gemaakt om hier te zijn vanochtend. En wat Rick al zei, dat is... Ieder komt hier met zijn eigen gemoedstoestand, in zijn eigen... Ja, misschien in rust, serene rust, voordat je naar de dienst mag gaan. Of juist nog een heel gezin in het gelid krijgen, hè? Zoals we dat dan 's ochtends mogen doen. En dan vertelt hij ook nog dat je op tijd moet komen. Dat we dat ook fijn vinden. Ja. Maar we hebben in de westerse samenleving wel een aantal eigenschappen. Dat we, ook als je bijvoorbeeld een baan hebt of als je iets wil. Dat we het erg waarderen dat je op tijd komt. En wat is op tijd? Nou, ook niet in de Bijbel staat dat we om 10 uur moeten beginnen. Dat is niet vastgelegd. Er staat wel, waar we het straks over gaan hebben, een aantal geboden. Maar... we hebben wel met elkaar afgesproken dat het handig is dat we 1 tijdstip hebben om te starten. Want anders komt iemand om 11 uur of staat hier iemand om 8 uur. En we hebben gekozen om 10 uur. Dus als jullie ook zeggen, dat moet eerder of later. Ik zou zeggen, ga in debat met de oudsten. Ze zijn flexibel. Maar ik weet, sommige gemeentes hebben 3 diensten. Nou, als wij nog heel veel bidden, krijgen we dat misschien ook nog voor elkaar. Maar dan heb je keuze, de vroege dienst en de late dienst. Maar wij hebben 10 uur afgesproken. En wel fijn, jullie mij wel. Kijk. En voordat ik verder ga... U hoort, hij vraagt even om aandacht. Jan even in het zonnetje zetten. Dat is een man die daar achterin staat. Klap even voor hem. Want... En hij weet niet dat ik dit doe. Maar ik heb net nog even gevraagd aan hem hoe lang hij dit al doet. 37 jaar is hij al iemand die daar achteraan de knop draait. 37 jaar doet hij het geluid hier. Ik ben 45, dus dat is echt bijna mijn hele leven voor mijn idee. Maar ook voor Jan is er soms een tijd om een andere bediening te zoeken. En daardoor komen er vacatures. En die hebben we ook op het geluid straks. En heb je op het hart om dat te doen. Bid dan juist... daarvoor, maar ook als je daar niet voor op het hart hebt, kunnen wij er ook wel voor bidden. En dan komt er vanzelf, wijzen we wel iemand aan. En helemaal niet, want we doen hier niks met dwang. Maar ik wou toch wel even aansluiten bij de woorden van Louis van afgelopen zondag. Weten jullie nog hoe die begon? Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in om hier te staan. Maar ik doe het toch. En daar zat wel iets in, wat je soms hebt als je hier gaat staan. Want het kost je wat om hier te staan. Maar ook dat is niet erg. God is mijn rots. En hij zei tegen mij... Het wordt tijd dat jij eens... mijn woord gaat zeggen hier in de gemeente. Maar dat kost je wel wat. Meer dan me lief is soms. Het is niet zo dat je... continu mag roepen en vervullen, Heer, vervul me met uw Heilige Geest en dan in de dienst mag blijven zitten. Als Jezus je vult, dan mag je ook wat doen. En dat kost je soms meer dan je lief is. En ik ben er wat emotioneel onder en dat vind ik best lastig. Want ik wil het niet, maar het kost me zoveel om hier te staan. En de afgelopen weken waren een rollercoaster. Dat ligt aan heel veel dingen hoor, ook de keuzes die ik maak in mijn leven. Ik kan makkelijk praten en daardoor is het ook soms een verwachting dat het makkelijk gaat. Maar de Heer heeft mij gezegend met dat ik goed kan praten. Maar het heeft wel 40 jaar geduurd voordat ik hier mocht staan. En in die 40 jaar heb ik mezelf leren kennen als een druistig joch die met zijn grote waffel zich beter voordeed dan hij was. En dat is ook wat de wereld van je verlangt. Je moet hard zijn, je moet sterk zijn, je moet je beter voordoen dan je bent. Maar dat is onzin. God laat ons iets anders zien. Alleen dat doet wel pijn als God het laat zien. En dan zie je al je fouten en al je domme dingen. Met die grote waffel dat je weer ergens binnenpraat waar je achteraf denkt, wat doe je hier toch? Maar nou zegt de Heer, dat spelen is nu over en nou kom je hier eens een keer staan en zet je die talenten voor mij in. Maar dat kost me veel. Veel hersenruimte, om het maar even praktisch te maken. Maar ook in de voorbereiding, hè, je ziet dat mijn vrouw hier staat en dat mijn middelste zoon hier staat. En daar werd ik ook al emotioneel over. Toen dacht ik, jongen, dat is wel een keer genoeg. Maar ik vind dat zo cool dat zo'n jochie hier dan staat en de hele week al tegen ons zegt van, papa, ik mag zingen, ik heb er zin in. En dat hij vanochtend wakker werd en volgens mij kwam hij bij ons in bed liggen en toen zei hij, ik mag zingen, ik heb er zin in. Dat ik denk, ja, dat is mooi, die instelling, dat is lekker. En ik dacht, oh, ik heb er geen zin in. Want ik vind het moeilijk om emotie op dit moment onder controle te houden. En Marijke die doet het al veel, die zangleiding, en dat gaat dan al wat makkelijker. En die vroeg zo halverwege de week van, kan ik al iets combineren van wat jij hebt? En och man, ik had het nog niet rond. En ik vond het zo moeilijk. En we kregen er zelfs moppers over. Nou, dat is ook lekker. Ga je hier zondag staan, krijg je moppers over het feit dat je samen de dienst mag doen. En dan is er niks anders wat ik kan doen dan weer op mijn knieën gaan. En ik ben op mijn knieën gegaan en ik heb een tijd op mijn knieën gezeten. En toen had ik hem rond. En zo werkt het ook voor mij elke keer weer. Ik moet iets doen. Dat is op mijn knieën gaan. En daar zat ik dan. En ik kon, want dat te gaande, weten we van onszelf dat we eigenlijk niet eens een goed gebed kunnen uitspreken. Daarom heeft de Heer ons ook een gebed gegeven die we altijd mogen uitspreken. En je mag ook weten dat de Heilige Geest je de juiste woorden geeft. En als crew komen we 's ochtends bij elkaar om even te bidden. En dan bid ik ook niet. Want ik vind het heerlijk dat er zoveel mensen goed kunnen bidden. En ook, ja, je krijgt als spreker wel heel veel zegen mee. Dat is echt altijd wel vet. Dus als je ooit nog eens een keer heel veel zegen wil, dan moet je eigenlijk eens een keer hier komen staan. En dan, man, ik heb er wel 6 gebeden gehad waarin ik werd gevraagd of God me wil hebben. Maar het blijkt dus nodig te zijn. Ook ik heb dat heel erg nodig. En ik geniet daar ook van en ik laat het ook mooi over me heen komen, denk ik. Ik denk, die heb ik weer binnen. Want ik heb het hartstikke hard nodig om hier te staan. Dit had ik niet opgeschreven trouwens. Dus deze intro is helemaal niet hoe ik het had bedacht. Want God heeft me deze week, ik had een hele andere preek voorbereid. Dus had je 2 weken geleden de vraag gesteld wat ik ging doen, had ik iets anders voorbereid. Ik ben wel iemand die vaak jullie ook allemaal in beweging wil hebben. Dus in mijn eerste preek had ik dingen onder de stoel geplakt. En mensen allerlei opdrachten laten doen. Ik heb de hele gemeente volgens mij allemaal van de stoelen gekregen. Nog net niet naar links, naar rechts en naar boven en naar beneden. Maar dat gaat nog wel een keer komen. Maar ik begreep ook wel dat er wel wat behoefte was aan theoretische verdieping. Toen dacht ik, ik weet niet of ik daar de juiste persoon voor ben. Ik ben meer een entertainer. Dus toen dacht ik, ik ga het over een onderwerp hebben waar we nog maanden over door kunnen kouwen. En uiteindelijk heeft God gezegd, dat gaan we niet doen. Waarom weet ik niet, misschien zijn jullie er niet aan toe. Ik al helemaal niet. Maar we gaan het over de 10 geboden hebben. Ik heb een tijdje terug een overdenking gehad over het boek Spreuken. Want in Spreuken staan nog eens handvatten in hoe je je leven mag leiden. En dat paste me wel, hoe ik dat vorige keer heb gedaan. En dat wou ik nu met de 10 geboden doen. En de 10 geboden, ik denk, of je moet nog nooit van de Bijbel hebben gehoord, maar de 10 geboden, ik denk dat veel christenen hem ook wel kennen. Kan je vertellen, de 10 geboden, Daar kunnen we onszelf nog wel een aantal lessen op stuk bijten. Ik ga het proberen samen te vatten. God heeft er gelukkig maar 10 gegeven. Maar we kunnen er wel 600 van maken misschien. De 10 geboden. Ik heb maar eens een PowerPoint erbij gedaan. Voor het geval dat mensen, net als ik, vrij visueel zijn ingesteld. Ik heb alleen niet het knopje. Dus dan, ik had afgesproken, als jullie nou een dansje doen, dan weten zij dat ze de volgende moeten doen. Ik krijg niet de handen ervoor op elkaar. Nou, jammer dan. Dan doe ik het wel. Mag ik de volgende dier? Het vond ik een mooie uitspraak. En ik denk ook dat het zo is. De 10 geboden zijn voor de ongelovigen een stok om mee te slaan. En voor de gelovigen een stok om mee te gaan. Ik hoorde ooit ook eens de uitspraak, het geloof is als een stok om op te leunen. Dat er ook wel zo is. En ik denk ook dat je met diezelfde stok kunt slaan. Maar voor ons is het een stok om mee te gaan. Om houvast aan te hebben. Om in momenten dat je uitglijdt erop vast te houden. Maar ook om dingen aan te wijzen in je leven. En het is niet Martin Luther King, voor de mensen die dat denken. Maar Maarten Luther, een Duitse theoloog. Die veel betekend heeft in de hedendaagse grondlegging van hoe wij geloof beleven. Dus moet je nagaan, dan schrijf je zoiets in 1500 op en dan staan we hier in 2024 dit nog te belezen. Mooi, hè? Maar als we het zo mogen zien dat het een stok is om op te leunen, dan wil ik eigenlijk de 10 geboden veranderen in iets anders. In plaats van 10 geboden, 10 leefregels. Want zo wil ik de 10 geboden zien. Dat het handvatten zijn, leefregels die je mag gebruiken in je leven. Dus als we dat redden vandaag, dan zou het mooi zijn. Maar waar staan ze? Maar het volgende stuk. Ik heb het er maar gewoon neergezet. Dan zien we het. Kijk of die. Ja, schitterend, hè? Knopjes. Dankjewel. Ik heb ze maar gewoon hier neergezet. En weet je wat we gaan doen? Als gemeente krijgen we toch nog wat actie. En ik ben ook onderdeel van de gemeente. We gaan staan. Als het lukt. Allemaal. En we gaan het gezamenlijk hardop voorlezen. En dat is moeilijk, want de ene gaat sneller dan de ander. En dat maakt me niks uit. We zijn samen één lichaam. En de ene is al misschien iets verder dan de ander. Maar we zijn wel samen het lichaam van Christus. En normaal zou ik zeggen, als Micha er was, pingelde wat onder met de piano. Maar ook dat hoeft niet. Maar uit respect voor Gods woord mogen we staan en als gemeente hardop de tekst voorlezen. Exodus 20, 2, vers 17. Toen sprak. Thank you. Amen. Ga zitten. Bijzonder, hè? Ik vond het zo mooi om al die stemmen te horen. En samen zijn we één gemeente. En zo stond ook het volk van God net bevrijd uit Egypte na een aantal dagen voor de berg Sinaï. En uit hun monden vroeg God: willen jullie mij laten leiden, of zoals het hier eigenlijk stond, hè? Willen jullie de regels, willen jullie mij erkennen als God en accepteren de woorden die ik ga zeggen? En zij verklaarden eenstemmig: alles wat de Heer ons opdraagt, zullen we doen. Mooi dat God instemming vraagt. Toen ging Mozes weer omhoog. Kwam hij later naar beneden met de 10 geboden, de 10 leefregels. Maar als we heden ten dagen bekijken naar de 10 leefregels, en ik voor het gemakkelijke misschien 10 geboden, ik wissel daar misschien nog wel eens wat in. En dat was ook dat de tekst die ik net liet zien. Dus het ligt eigenlijk aan voor wie je het leest. Kun je misschien zeggen dat de 10 geboden iets is om mensen te onderdrukken? En dan die stok om mee te slaan. Is het niet iets wat de kerk eigenlijk heeft neergezet om zijn onderdanen neer te zetten van: dit zijn de regels, daar mag je niet van afwijken? En misschien als je uit een traditionele kerk komt of daar opgegroeid bent of heel wettisch bent opgegroeid, dan kunnen de 10 geboden ervaren worden als een gebod en daar mag je niet van afwijken. Maar misschien binnen de evangelische gemeentes en pinkstergemeentes wordt er gezegd: ja, maar wij hebben de geest toch in ons. We hebben die leefregels niet meer nodig. Ja, ik leef ingegeven door de Heilige Geest. Hey, die zijn hartstikke leuk, die regels, maar die zijn op mij niet meer van toepassing. Maar ook dan zeg ik: ze zijn dan zeker van jouw toepassing, want we leven niet alleen. God heeft deze regels gemaakt zodat we met elkaar kunnen leven. En als we het nog weer even terugplaatsen, toen het volk de leefregels ontving, moet je realiseren dat we hier praten met een volk die uit slavernij komt. Ze wisten eigenlijk helemaal niet wie God was. Ja, van de voorouders. Ze wisten helemaal niet hoe dat nou was om als vrij mens te leven. Wat ze wel gewend waren, is om verteld te worden wat ze moesten doen. Met sancties. Harde sancties. En dat volk is uitgekozen door God. Apart gezet in de woestijn. En die mensen hadden regels nodig. Naast deze 10 leefregels kregen ze nog 600 regels en verboden. Maar de 10 waren het makkelijkste om te onthouden. En God gaf die regels aan een slavenvolk. Als je deze regels met elkaar niet hebt, leef je eigenlijk in anarchie. En God bedacht: dat kan niet. Als ik een volk uitkies, wil ik wel dat er duidelijkheid en structuur en orde is. Want daar houdt God van. Structuur, duidelijkheid en orde. En als je zegt: wow, dat valt wel mee. Nee, dat valt niet mee. Kijk maar eens naar de natuur. Onze hele wetenschap is voor grotendeel gebaseerd op dat het dag en nacht wordt. Op dat water nat is. En niet, als je niet je hand onder de kraan is, dat hij niet nat is. God is duidelijk. Zwart-wit. Nat, droog, dag, nacht, seizoenen, vuur is heet. En als je onder een steen komt, als die maar groot genoeg is, red je het niet. De wet van de zwaartekracht valt ook niet aan te tornen. Duidelijkheid is wat God wil. En regels is waar God van houdt. Maar het grote verschil is dat God de regels geeft zodat we vrij mogen zijn. geeft ons een kader. En in dat kader mogen we vrij zijn. Je hebt keuzes, zoals dat je hier vanochtend komt. Ook als je een keer zegt, ik ga niet, is ook goed. Maar we zijn er en we beginnen om 10:00. Structuur is duidelijk. Maar je kunt, wanneer je dit dus niet beschouwt als oké, een aantal regels zijn fijn, en daarbinnenin is het duidelijk. Dan kan ik me voorstellen dat je de 10 geboden als iets belastend of als iets vervelends ervaart. Dan zie je het misschien als een optie in je leven. Ik heb naast alle dingen die ik ook belangrijk in het leven, ken ik ook iemand die God heet. Nou, er zitten een aantal regels in, nou, die vind ik wel leuk, die vind ik niet leuk. En dan is het net alsof je een auto uitkiest. Ik doe 21 inch velgen, in de kleur blauw. En zo vind ik het wel mooi. Oh, dan moet ik ook nog wegenbelasting over. Nou, doe maar dan. Maar zo is het niet. Dat is niet wat God van ons verwacht. En daarmee begint hij eigenlijk ook met regel 1. Dat is regel 1. Die is daarvoor bedoeld. God legt uit wie die is. En wat hij heeft gedaan. Dit ben ik. Dan weet je het even. En weet je wat hij eerst heeft gedaan? Hij heeft ons eerst bevrijd. En toen gaf hij ons een keuze. En als we ervoor kiezen, zegt God, regel 1, klaar. Als je voor mij kiest, dan weet je wie ik ben. Ik heb je bevrijd. Als je me niet wil, vind ik het ook goed. We weten waar het toe leidt. Dat is die extra optie. Dan zijn er 10 geboden. Maar voor mij is het helder. Er is maar 1 God en dat is mijn God. En hij staat op 1 in mijn leven. Het heeft lang geduurd. Maar hij staat er wel nu. En er is een boekje van Henk Storvegel, G-kracht. Dan is het God, gezin, gemeente, nou, nog een paar gemeenschap. En het heeft ook bij mij lang geduurd voordat God bij mij op 1 stond. Ik had het ook wel als optioneel in mijn leven. Het is lekker dat je hem kent, het helpt ook een hoop. Maar er zijn zoveel andere dingen. En het moment dat je begint om God op 1 te zetten, ben je vrij. Je kan ook zeggen, is God een jaloers God? Nou, misschien wel. Maar hij is ook een God die eigenlijk bij zijn schepping, bij mij als zijn kind, geen andere goden duldt. Omdat hij ons zo lief vindt. En ons zo mooi. En ons zo bijzonder vindt. Zo zie ik het. Regel 1 is eigenlijk, God legt uit wie die is, wat hij heeft gedaan. Waarom hij op 1 in je leven wil komen te staan. 2 heeft ook te maken eigenlijk met het eerste gebod. En dat is, maak geen afgodsbeelden. Eigenlijk is dat best lastig, want we zijn toch visueel ingesteld. Als ik naar mezelf kijk, het is niet voor niks dat een tv ook bij ons in huis staat. En dat we ons laten leiden door de oogverblindende natuur. En dat we ook, sommige mensen dragen een kruisje. En soms maken we gedenkpunten. En wij hebben hier ook een kruis in de gemeente staan. We hebben kerkgebouwen, we hebben beelden, we hebben zoveel dingen die ons misschien kan afleiden of wat we hebben gemaakt, wat ons doet herinneren aan. Maar de belangrijke regel is dat het niet in plaats van God moet komen te staan. Het kan je misschien helpen, zoals het gedenkteken Jacob neerzette nadat hij het beeld had gehad in de droom. Had hij een gedenksteen geplaatst. We hebben als kruis ook een gedenk. Het kan je misschien helpen om te realiseren wat God voor ons heeft gedaan. Maar het mooiste is dat we eigenlijk Jezus is opgestaan. Dat ook het meest essentiële is. Alleen ik weet niet hoe we dat moeten uitbeelden in een iets simpels. Dus misschien is daarom een kruis een vervanger. En een beeld is niet wat we moeten aanbidden. We aanbidden God. En we mogen genieten van onze creativiteit. En we kunnen genieten van een schilderij. Of van iemand die iets moois maakt. Of iemand die zegt van dit is voor mij, helpt mij om aan God te denken. Zolang het toe leidt dat we God daarin zien, is iets maken of iets wat ons helpt helemaal niet erg. Maar wanneer we dat ding specifiek gaan aanbidden en God daarin vergeten, dan treedt regel 2 weer in werking. Dan helpt hij je daar weer mee herinneren. God openbaart zich door alles heen. En daar mogen we van genieten. Ik heb nogal wat uurtjes op een fiets doorgebracht de afgelopen periode. En 's ochtends vroeg en 's avonds laat, intussen de middag, nou, in ieder geval wanneer ik tijd had en ik toestemming had van de directie bij ons thuis, gingen we op de fiets. En wat is de lente fascinerend mooi. En ook takkenkoud af en toe nog 's ochtends. Maar wel heerlijk om doorheen te fietsen. De vergezichten, de plekken waar je komt, het groene gras, de bomen die zich weer ontpoppen, de vogels die fluiten. Man, wat heb ik genoten de afgelopen periode weer. En als je eens een keer hier, ja, dit is een plek waar veel mensen op vakantie gaan, omdat we hebben hier rivieren, we hebben hier heuvels. En dan loop je op de Argemerberg en dan kun je naar alle kanten om je heen kijken. En dan denk je, wow, wat fantastisch. En straks van het zomer mogen we weer naar de bergen in Frankrijk. En ja, je kan zo eindeloos genieten van de natuur. En dan helpt het mij om weer de grootheid van God te zien. Maar ook als gemeente mogen we genieten van dat we hier mogen zitten. En dat helpt ook weer hoe we God mogen terugzien. En dan komen we bij 3. 3 is dat we de naam van God niet ijdel mogen gebruiken. Maar het is wel verbasterd in onze taalgebruik, zeker bij niet-christenen, om het woord Jezus anders toe te passen dan dat wij het hier zondag doen. En ik heb daarin spreuken ook wel eens aangehaald. Wanneer we een dwaas terecht wijzen, krijgen we alleen maar problemen. Dus wanneer mensen dat doen, of het woord oh mijn God aanroepen, bijvoorbeeld als iemand een rare jas aandoet, of in wat voor reden ook dat aanroepen, dan is het vaak ook gewoon ontwetendheid. En die ontwetendheid geeft mensen op een of andere manier het recht om het woord God of Jezus of wat dan ook anders te gebruiken dan dat wij weten waarvoor het bedoeld is. Maar wat doe je er vervolgens mee? Dat is heel erg lastig. Wijs je ze terecht? Laat je het gaan? Heb je het gesprek erover? En dat is heel erg moeilijk om hier een voorbeeld of te zeggen van zo ga je daarmee om. Want dan kom ik weer wat ik net zei. Wanneer je een dwaas terecht wijst, krijg je problemen. Uiteindelijk het oordeel daarin ligt bij God. En niet bij jou. En niet bij mij. Maar het is wel mooi om het soms eens in een opening te gebruiken. En dat heeft toch wel wat finesse en fijngevoeligheid nodig. En daar is de ene handiger in dan de ander. En om maar eens een voorbeeld daarin te noemen. Vanuit mijn werk ben ik betrokken bij een aantal teams en ook wel wat stagiairs. En een van de jongens die had ook een beetje een stopwoord dat Jezus eigenlijk aan elke zin toegevoegd werd. En buiten dat ik het een hele fijne stagiair vond, en wat dat te gaande wil ik de persoon zelfs wel een baan geven, want ik denk dat hij voor ons bedrijf echt een aanvulling is, had ik best een goede band met hem. En op een gegeven moment vroeg ik zo eens gewoon van, weet je wat het woord Jezus betekent? Oh, hij zegt, nee, hij zegt eigenlijk niet. Ik zeg, ben je christelijk opgevoed? Nee, nee, ook niet. Ah, toen dacht ik, kijk, ontwetendheid. Ik vroeg hem op een gegeven moment, zoek eens op wat het woord Jezus betekent. Nou, hij zegt, dat is goed. Hij googelt en hij zegt, Yahweh red, zegt hij. Ik zeg, ja, mooi, hè, zeg ik. Weet je wie Yahweh is? Zeg ik zo, dat wist hij ook niet. Ik zeg, nou, dat is God. Oh. Dus elke keer als jij het woord Jezus roept, zeg je God red. En dat vind ik supercool. Dankjewel. En hij zegt zo, ja, maar dat bedoel ik er niet mee. Nee, dat klopt, dat snap ik wel. Maar het betekent, ja, die naam betekent God red. En is zo krachtig, zeg ik. Echt supercool. Dus ga er vooral mee door. Hij heeft het vanaf de dag nooit meer gezegd. Dus laatst heb ik het er nog eens even met hem over gehad. Ik zeg, ik hoor jou nooit meer Jezus zeggen. Ja, zegt hij, ja, het is toch wel wat gek om dat uit te roepen. Ja, jammer, zeg ik, jammer. Je moet er eens mee doorgaan. Nou, en op die manier had ik gewoon een leuk gesprek met hem erover. Ik heb hem niet veroordeeld. Ik, dat wil ik ook niet. Maar we hebben er wel mooi over kunnen praten. En ik hoop dat je zo'n klein zaadje kunt planten en dat hij er wat mee doet. Ook al niet, dan hoop ik dat hij in ieder geval zich niet bezwaard heeft gevoeld. Dat is ook niet de bedoeling. Ik wil niet de stok zijn om mee te slaan. Ik wil die stok zijn voor die jongen om op te leunen. En die fijngevoeligheid is lastig. Dus dit voorbeeld past bij mij. Hoe ik het graag wil doen. En een ander kan het op een andere manier doen. Daar mag je ook samen met God op je knieën voor gaan. Van God, hoe pak ik dit nou aan? Maar doe het vanuit liefde. Komen we bij 4. Nou, we zitten hier. Gedenk de Sabbat die u heiligt. 24 uur economie. Wat een zegen. Wat een uitvinding. Je kan alles krijgen op alle momenten. We leven wat dat te gaan in een bijzondere tijd, ook een geweldige tijd. Ik heb gisteren weer met de trein gereisd, je kan met je bankpas inloggen, je logt uit, je hoeft geen kaartje te kopen, je kan het ding niet kwijtraken. Op je werk heb je geen kasten meer met digitale mappen, maar alles staat online. We hebben er zo ontzettend veel voordelen van, maar er sluimert een gevaar in dat we altijd aan moeten staan. En toch doen wij als christenen iets geks. Wij onttrekken ons een aantal uur per week om hier te zitten. Dat is wel bijzonder. Daarmee gaan we volledig tegen de huidige cultuur in. Want je komt hier zitten en je hebt eigenlijk geen controle over wat hier nou gebeurt. Je weet niet wat er gezongen gaat worden. Je weet niet waar de persoon die hier staat het over gaat hebben. Het kan zomaar enorm schuren en je pijn doen. Het kan ook dat je hier weggaat, dat je denkt, nou ja, in ieder geval, koffie was goed. Oh nee, dat viel ook nog tegen. Nee, maar dat was, mooi dat we weer zijn geweest. Eigenlijk doen we iets wat de wereld niet laat zien. We geven de controle even weg. En toch kies je om hier te zitten. En toch kies je ervoor om je te laten onderwijzen. En toch kies je ervoor om samen te zingen. Daarmee laten we al zien, gij geheel anders. En zo heeft God het eigenlijk in die berg Sinai al bedacht. En daarin gaf hij nog heel veel subregels. Maar God zegt, stap uit je dagelijkse sleur, kom hier. En dat is weer de keuze die wij dan weer maken, om hier toch te komen. En ons te laten onderwijzen. Hier plaats te nemen, de keuze te maken om niet te consumeren, in de zin van hoe de wereld dat ziet. En zo heeft God dat in de Sabbat al bedacht. God geeft je de tijd om hier te zitten en je te laten vullen. God geeft je de tijd om naar hem te luisteren. God zet je één keer in de week even stil. Zet je neer. En je mag zitten. Met je armen over elkaar. Je mag het opnemen wat ik zeg. Maar soms is het ook gewoon lekker om een beetje om je heen te kijken. En even te ademen, even te gapen. Even bij te komen van de week. En straks stappen we er weer buiten en dan nemen we weer deel. Want God zegt ook, neem deel aan de maatschappij. Ik heb je hier ingezet. Je bent in de wereld, maar je bent niet van de wereld. Maar God geeft het ons wel. Eert uw vader en uw moeder. En zoals we de eerste geboden kunnen zien, geeft God ons eigenlijk handvatten of duidelijkheid wie God is en wat hij van ons verwacht. Nu gaan we naar de samenleving. Dus hoe gaan we met elkaar om? En ik kijk dan naar, God geeft nu handvatten hoe we met onze omgeving mogen omgaan. Mooi, hè? Eerst God, dan de plek waarin je gezet bent. En hoe gaan we hier met elkaar om? Eer uw vader en uw moeder. En dan gaat het eigenlijk om het feit dat God houdt van generaties. We hebben niet voor niks nummerie. God laat heel vaak in de Bijbel de generaties zien. En in die generaties hebben we het gezin zoals we nu leven. En wij zijn niet de optelsom van het product van je ouders. Het neemt natuurlijk een plek in hoe je bent opgevoed. Maar het gaat om zoveel meer. Het gaat om respect hebben voor mensen om je heen. Nou, respect, hè? Zelfs de voetballers hebben respect tegenwoordig op hun arm staan. Het staat in logo's. Het staat in allerlei dingen. Je moet mij respecteren of hoe ze dat op de straat zeggen. Maar het gaat niet om hoe ze mij respecteren. Daar heb ik geen invloed op. Waar ik wel invloed op heb, hoe ik met gezag omga. En met de tradities van gezin. En hoe ik omga met mensen waar ik aan toevertrouwd ben. Ook als leidinggevende, maar ook naar mijn medewerkers. Het gaat om hoe ik me verhoud in deze gemeente, naar onze oudsten toe. Hoe ik me verhoud naar iemand die ouder is, maar ook naar iemand die jonger is. Als gemeente zijn we ook Gods gezin. En we zijn aan elkaar toevertrouwd. Dus ook hierin hebben we gezagsverhoudingen. En nou staat hier specifiek over eer uw vader en uw moeder, maar het is zoveel meer dan dat. Wanneer je in een gezin zit, zeker ook in ons gezin werkt, maar ook waar ik uitkom, hebben we gezagsverhoudingen. En die zijn knap lastig op een bepaalde leeftijd. Maar ook daar moeten we doorheen. En wanneer je weer wat ouder bent, snap je die dingen. Maar wanneer je een houding aanneemt dat je een ander wil begrijpen en wil snappen en wil luisteren wat hij zegt. Dus eigenlijk vriendelijk, respectvol en eerlijk bent. Ontwikkel je een heel mooi karakter. Dat is wat God ermee wil laten zien. En ook als je later misschien mag werken of in je huidige functie, maar ook in je gezin. Wanneer je eerlijk, respectvol en vriendelijk bent. Dat zijn werknemerseigenschappen waar iedereen op zit te wachten. Mooi, hè? Dus als je snapt hoe het nou werkt, dat je elkaar moet respecteren en mag respecteren. Dat er leidinggevende mensen zijn, structuren zijn. Dat God boven alles staat, dat we een gezin zijn als gemeente. Dan geeft God jouw dingen voor terug die jij in je hele leven kan gebruiken. Eerlijkheid en betrouwbaarheid zijn werknemersvaardigheden waar je echt heel ver mee komt in het leven. Dat staat los van of je een hoog IQ hebt, een laag IQ. Of je uit een gebroken gezin komt of uit een warm nest. Het gaat om, God laat je dingen zien van betrouwbaarheid, want God is betrouwbaar. God laat het allemaal zien hoe je, en je krijgt daarvoor terug hele mooie werknemersvaardigheden. Maar ook als mens word je daar een beter mens van. Het is zoveel meer dan het ene zinnetje. 6. U zult niet doodslaan. Nou kunnen we tegen elkaar zeggen, daar voldoe ik wel aan. Die is niet zo moeilijk, dat doe ik niet. Ik map niemand dood, ik heb nog nooit iemand dood gemapt. Dus vink, hup, check en door naar de volgende. Die is wel makkelijk. Die van uw eerder vader en uw moeder, dat vind ik nog wel lastig. Maar die zesde, zo, daar kunnen we door. En niemand dood. Nou, ideaal. Aan de andere kant gaat het veel dieper. Veel, veel dieper. Namelijk, voordat je daar komt, dat je iemand wil doodslaan, daar gaat het eigenlijk over. En dat is onbegrensde haat en woede jegens een ander. Daar gaat het om. En dan zeg je, ja, ook daar voldoe ik niet aan. Ja, maar dat gaat nog wel dieper. Want het moment dat je het in je hoofd hebt, dat je boos bent op de ander, ben je boos op een schepping, een schepsel van God. En daar wil je iets mee. En die woede en boosheid neemt toch bezit in je en komt in je hoofd. En wat daar de oorzaak van is, dat mensen verbitterd raken, teleurgesteld. En langzaam sterf je af. Het gaat niet om dat je uiteindelijk iemand doodslaat. Ook niet traditioneel kerkelijke landen. Kijk maar naar andere landen waar ze bijvoorbeeld een wet hebben op een islamschool gestoeld. Ook daar is het niet toegestaan om iemand te doden. Dus aan zich is dat niet het probleem. Maar het gaat om de haatgevoelens en de woede die je kunt krijgen jegens een ander over zijn gedrag. God predikt ons geduld, vrede, zachtmoedigheid. God vindt jouw leven ook kostbaar. Hij heeft het leven zo lief, dat hij gewoon heel duidelijk is. Je doodt niemand. Maar het begint al met de stap daarvoor. Voor ons is het dan, laat je voeden met Gods liefde. Gij zult niet echt breken. Wordt ook wel eens het minst populaire gebod genoemd. Het is een gebod dat God het huwelijk heiligt. Dat God de generaties en alles wat in het huwelijk valt, God daar enorm van geniet. Van hoe hij een man en een vrouw bij elkaar brengt, het hele proces daartoe. Maar ook het huwelijk. Het is een veilige plaats. Een plaats waarin je samen mag zijn. En in die veilige plaats mag je misschien een gezin opvoeden. In die veilige plaats leer je hoe je met elkaar om mag gaan. Het is zoveel meer dan alleen niet echt breken. Het is zoveel meer. Ook hier komen die generaties weer terug. En dat is zo verweven in al deze 10 levensregels. Dat God zo houdt van leven. En dat je geborgen mag zijn. Ook wanneer het fout gaat in je huwelijk en je andere keuzes maakt. Ook dan mag je naar God toe. Want ook God heeft je dan nog lief. Er kan van alles spelen. En ik weet dat het hartstikke ingewikkeld kan zijn. Maar daarin heeft God het wel bedoeld van dat je vanuit die veilige setting samen mag leven en vrij mag zijn. En dat je ook samen God mag zoeken. Ooit is er iemand, zei een voorganger die ons getrouwd heeft, die zei, couples who pray together, stay together. Of in ieder geval, stellen die samen bidden, blijven bij elkaar. Misschien is dat niet 100% wat er altijd gebeurt, maar het helpt wel. En vanuit die veiligheid mag je ook weer naar anderen uitreiken. En anderen helpen. Je zult niet stelen. Kunnen we ook heel veel. Ik denk dat heel veel mensen hier ook wel een vinkje achter kunnen zetten. En door. Hè? We stelen niet, we jatten niet, we pakken niks af. Ja, als je de gemiddelde woke protestant vraagt, dan jatten we de hele wereld leeg. Dus ook daar voldoen we dan weer niet aan. Want we pakken misschien meer dan wat we nodig hebben. Het is maar hoe we het bekijken. Op een bepaalde manier lijkt het een heel, heel eenvoudig gebod. Maar het leven is meer dan een bezit. We leven in een land waar we heel veel bezit hebben. En ook daar mogen we van genieten. We hoeven ons ook niet schuldig over te voelen, want dat is ook niet de bedoeling. Maar we mogen ons wel bewust zijn dat we het maar weer krijgen. En een ander krijgt het ook. En weer een ander krijgt het ook. En met dit gebod bedoelen we: blijf met je poten van andermans spullen af. Dat zei ik met de tieners toen ze de dropping gingen doen. En ze het weiland ingestuurd werden en rennen en weg. Hier werden ze gedropt en daar moesten ze heen. Toen zei ik: blijf met je poten van andermans spullen af. Maar eigenlijk geldt dat voor ons allemaal. Aan de andere kant gaat het ook over een stukje dat we iets willen wat we nog niet hebben. Of dat we dat willen verkrijgen, op wat voor manier dan ook. Het is een veel complexere opdracht dan dat die hierin staat. Omwille van de tijd zal ik de laatste twee korter houden. U zult niet vals getuigen tegen uw naasten. Het gaat hier over eerlijkheid, dus niet liegen. En uiteindelijk dat je vastloopt in een web van leugens. Aan de andere kant is het ook, God beschermt ons daarin om geen valse reputatie te krijgen. Om geen reputatie te krijgen dat je roddelt, slecht praat over de ander. Dat je slecht wil praten over de ander. En dat je niet betrouwbaar wil zijn. Daarin beschermt God ons. Want betrouwbaarheid is iets waar iedereen gaat graag met betrouwbare mensen om. Iedereen gaat graag met mensen om waarin je weet wat ik vertel is veilig. En hij veroordeelt me niet. En de laatste is, nummer 10. U zult niet begeren wat van uw naaste is. Waar we het nu net over hebben gehad, ging over je omgeving. God stelt als eerste aan ons voor en zo ga je met mij om als God. Daarna, hoe ga je met je omgeving om? En de laatste is, gaat over hoe jij binnen bent. Over hoe jij je moet gedragen. Dus wie jij bent. Wanneer je niemand ziet. Wanneer je alleen bent. Of alleen met je gedachten bent. Daar gaat deze over. Dit is de moeilijkste. En toch heeft God hem opgenomen. Er zijn vele voorbeelden in de Bijbel beschreven. Noem maar één, bijvoorbeeld koning David met Batsheba. Een grote koning. Alles gekregen wat hij nodig heeft. Enorm gezegend. Die begeerde wat niet van hem was. Het is niet voor niks opgenomen in de Bijbel. Daar mag je op vertrouwen. Maar als dat al opgenomen is in de Bijbel, kijk dan vooral naar jezelf. Wat begeer ik? Wat wil ik begeren? En wat denk ik nodig te hebben? Zoals ze hier in Twente zeggen, wat je nodig bent. En mijn moeder die verzit zich dan op de stoel als ze dat hoort en wil graag iedereen dan corrigeren. Maar dit gebod gaat over hoe jij binnen bent. En dit ziet God. Weet je wat begeerte overwint? Tevredenheid. Zoiets moois. Wees gewoon tevreden met wat je hebt. En dat mag een dagelijks gebed zijn. Ook bij mij. Toen ik deze overdenking begon voor te bereiden, was ik bang dat ik te weinig zou hebben. Mijn moeder lacht. Maar dat is wel een beetje het probleem. Je hebt zoveel informatie dat ik ongeveer 15 uur aan informatie heb doorgeworsteld. En ik dacht ook dat ik die 15 uur zou hebben, maar dat bleek niet zo te zijn. Mijn excuus daarvoor. Maar ik kan jullie het van harte aan te raden om zelf daar nog eens een studie van te maken, wat God allemaal zegt in de 10 geboden. Maar ik hoop dat, en dat sluit ik mee af, ik hoop dat deze 10 geboden voor jullie 10 leefregels mogen worden. En dat je ze samen met God mag doornemen. En dat God in jouw leven mag aanwijzen waar het nog een gebod is. en waar het een levenswandel mag worden. En ik wou graag met jullie bidden als afsluiter. Groot God, schepper van hemel en aarde, dank u wel dat we hier zo mogen staan. En dat we aan de hand genomen worden door uw woord. Dat we aan de hand genomen mogen worden in ons hele leven. Want u weet ook al wat ik hierna ga doen en wat ik daarna ga doen. En u houdt nog steeds van me. U weet wat ik heb gedaan en wat ik nog ga doen. En ik hoop dat ik uw woord heb mogen doorgeven vanochtend. Zoals u het wil dat ik dat mocht doen. En dat u me hebt gebruikt om hier te mogen staan. En ik vraag ook een zegen over deze gemeente. Dat ze uw woord mogen zien als een licht voor hun voeten. En dat ze de Heilige Geest in hun hart bewaren. Maar dat ze bovenal op de knieën voor u gaan en u erkennen als God. En dat we als gemeente naar elkaar mogen omzien zoals u dat bedoelt. In Jezus' naam. Amen.